I think we have like the first slide.
Ik denk dat we slides hebben.
So the story of Deborah is written in the Old Testament in the book of Judges, chapter 4 and 5.
Dus het verhaal van Deborah is geschreven in het Oude Testament in het boek Richter 4 en 5.
She was a prophetess.
Ze was een
prophetess of Israel,
en een rechter van Israël.
Leading the nation during a period of intense oppression by the Canaanites.
Ze leidde in die tijd onder grote onderdrukking van de Canaanieten.
After the death of Judge Ehud,
na de dood van de rechter,
Israelites again did the evil in the eyes of the Lord.
Deden de Israëlieten opnieuw wat slecht was in de ogen van de Heer.
And as a result, God allowed them to be conquered by an evil Canaanite king.
En als resultaat dan liet God toe dat zij overwonnen werden door een slechte koning.
His military commander Sisera oppressed Israel for 20 years.
Zijn militaire commandant onderdrukte Israël voor lange tijd.
Deborah sat under a specific tree, which was called the palm of Deborah, and people would come from all over asking for her wisdom, her prophecy, her guidance.
Dus Deborah die zat onder een specifieke boom, een palmboom, en we noemen dat de palm van Deborah. En mensen kwamen van overal om haar wijsheid te vragen, om hulp te vragen, ook profetische woorden.
One day Deborah called the name the man named Barak.
Op een dag riep Deborah een man die Barak noemde.
And delivered command from God. He was to take 10,000 men and go to the mount of Tabor to fight Canaanites.
En ze moest eigenlijk een gebod van God overbrengen om met 10,000 mannen een gevecht aan te voeren.
Barak asked Deborah to go with him.
En Barak vroeg Deborah met hem mee.
And God granted them miraculous victory.
En God gaf hen op een wonderbaarlijke manier de overwinning.
So Sisera, the main general, flew the battleground, but later was killed by another woman called Jael.
Dus Sisera die was eigenlijk de slagveld ontvlucht, maar werd uiteindelijk toch gedood door een andere vrouw genaamd Jael.
Following this victory, Deborah and Barak sent a triumphant poem known as The Song of Deborah in Judges chapter 5.
Na die overwinning dan zongen ze een overwinningsgedicht of lied dat ook wel gekend staat als het lied van Deborah.
And the land of Israel had peace for 40 years.
En het land van Israël had vrede voor 40 jaar.
So that's the story.
Dus dat is het verhaal.
From this story and the Bible overall, we learned that Deborah was the only female judge, prophetess, a worship leader and a military strategist.
In dit verhaal, dat is eigenlijk het enige verhaal wat we kunnen zien, dat Deborah een vrouw, zowel een rechter was, een profetes, een aanbiddingsleidster.
But she has no exceptional biography.
Maar ze heeft geen bijzondere biografie.
She is not daughter of a king.
Ze is niet de dochter van een koning.
She is not married to anybody famous.
Ze is niet met iemand beroemd getrouwd.
And yet she ends up leading Israel for more than 40 years during the most intense periods in Israeli history.
En toch eindigt ze als leider van Israël in een periode, een hele ontzettend moeilijke periode.
How did she end up in this role?
Hoe kreeg ze die rol?
We don't know exactly, but what we do know.
Dat weten we niet precies, maar wat we wel weten.
At some point she was called by God and she said yes.
Wat we wel weten is dat ze op een bepaald moment geroepen werd door God en ja antwoordde.
Reading this in 21st century, yes, we admire her. We want to ask her for time management tips, yeah. Or maybe how she balanced her family and her work.
In de 21ste eeuw, dan bewonderen we haar wel en willen we haar wel advies vragen over time management, hoe dat ze haar werk hanteert enzovoort.
But we do not fully realize the revolutionary significance of this story.
Maar we beseffen niet hoe revolutionair dat het verhaal is.
So let's look a little bit deeper into that.
Dus laten we daar even dieper op ingaan.
So the story happens in the Iron Age times.
Dus dat verhaal die speelt zich eigenlijk af in de ijzertijd.
So it's approximately 1200 to 1100 BC.
Ongeveer rond de tijd 1200, 1100 voor Christus.
Just to give a little bit of perspective, Roman Empire didn't exist for another 1000 years.
Om een beetje perspectief te geven, het Romeinse Rijk bestond niet voor nog een periode van 1000 jaar.
And here in Belgium, Germany, there were not even tribes yet here.
En hier in de omgeving waar wij wonen, België, Duitsland, waren er zelf nog geen stammen.
But during this time, Israel lived already in tribes.
Maar tijdens die tijd leefden de Israëlieten wel al in stammen.
And also as a very traditional patriarchal society. So en what does it mean?
Ook in een zeer traditionele tribale patriarchale samenleving. Wat betekent dat?
So it means that a woman's identity was defined by the man in her life.
Dat betekent dat de identiteit van een vrouw gedefinieerd werd door de mannen in haar leven.
She was born her father's daughter.
Ze was geboren als de dochter van haar vader.
Then became her husband's wife.
Dan werd ze de vrouw van haar echtgenoot.
And if she was lucky, aged in an important role of her son's mother.
En als ze geluk had, dan groeide ze uit tot de belangrijke rol van de moederschap.
Her children were her husband's children.
Haar kinderen waren de kinderen van haar man.
And if she had any connection with legal system or social or economic, it was always through the man in her family.
En als ze zaken moest behandelen, dan moest ze altijd door de rol van haar echtgenoot gaan.
In the text, Deborah is introduced to us as the wife of Lapidoth.
In die tekst wordt Deborah geïntroduceerd als de vrouw van
Lapidoth. But she is also introduced to us as a military commander.
Maar ze wordt ook geïntroduceerd als een militaire commander.
A prophet.
A prophetess.
In fact, those are the only roles that the author of the book is interested in.
En eigenlijk is dat de enige rol waar de auteur van het boek geïnteresseerd in is.
Why is it relevant to us?
Waarom is dat relevant voor ons?
Because it was countercultural. It was against any rules.
Omdat het tegenstrijdige cultuur was, ja.
If we look at the history of the world from the beginning up till now.
Als we kijken naar de geschiedenis van de wereld van het begin tot nu.
We need to understand that the gospel of Christ criticizes every culture.
Moeten we begrijpen dat het evangelie van Christus elke cultuur bekritiseert.
That the Holy Spirit has absolutely no problem breaking any rules of the world.
Dat de Heilige Geest totaal geen probleem heeft om elke regel van de wereld te verbreken.
To call onto the right people to do his work.
Om de juiste mensen te roepen om zijn werk te doen.
Friends, as Christians, we will always be a little bit strange.
Vrienden, als christenen gaan we altijd een beetje vreemd zijn.
We will always experience misunderstanding, sometimes even loneliness.
We zullen altijd momenten hebben dat we misbegrepen zijn en onszelf eenzaam voelen.
But we need to be okay with that.
Maar we moeten daarmee oké zijn.
And maybe not be so desperate and try to constantly fit in.
En we moeten niet zo wanhopig zijn om ons constant dat we ertussen passen.
It is okay to be different.
Het is oké om anders te zijn.
We have different identity than the rest of the world.
We hebben een andere identiteit dan de rest van de wereld.
Identity, that's an interesting word.
Identiteit is een interessant woord.
Simply put, it means our idea of self, our idea of worth.
Simpel gezegd betekent ons zelfwaarde, hoe wij naar onszelf kijken.
We have the honor of holding many roles in our life.
We hebben de eer om verschillende rollen in ons leven te beheersen.
Just like Deborah.
Bijvoorbeeld Deborah.
We are a wife.
We zijn een vrouw.
A sister.
Een zus.
A friend.
Een vriend.
A business owner.
Een zaakvoerster.
A nurse.
Een zuster. Een verpleegster.
A dancer.
Een danser.
A teacher.
Een leraar.
A poetsvrouw.
Een poetsvrouw.
A homemaker.
Een huisvrouw.
The same goes for you, my dear brothers. You also have very many different roles in your life.
Hetzelfde geldt voor jullie, mijn lieve broeders. Jullie hebben ook verschillende rollen in het leven.
All of these are our roles, but they are not our identity.
Dit alles zijn onze rollen, maar ze zijn niet onze identiteit.
They are not us.
Ze zijn niet wij.
Our world identifies us by these roles or achievements.
Onze wereld identificeert ons met onze rollen en wat we bereikt hebben.
But these are just functions. They do not tell the story of who we are and who are we related to.
Maar dit zijn gewone functies. Dat vertelt niet het verhaal van wie we zijn of met wie dat we geassocieerd worden.
identity as a child of God is received by us from God.
De identiteit als een kind van God hebben we ontvangen door God.
It is not achieved. It is rooted in God's love for you.
Het is niets wat we bereikt hebben. Het is gegeven door de liefde van God.
We were and are always wanted and loved by God.
We waren en zullen altijd geliefd worden door God.
Only God has the right to give us our identity.
Alleen God heeft het recht om ons die identiteit te geven.
You are not what you do.
Je bent
you are
niet,
not what was done to you.
Je bent niet wat je doet. Je bent niet wat u aangedaan is geweest.
You are more than you own or who you know.
Je bent meer dan wat je bezit of wie je kent.
You are more than what others see and also what you choose to show others.
Je bent meer dan wat de anderen zien en wat jij kiest dat anderen zullen zien.
Your identity is a divine gift from God.
Uw identiteit is een goddelijk geschenk van God.
And it includes your body, your soul and your spirit.
En het omvat uw lichaam, uw geest en uw body is part. Uw lichaam, ziel en geest, ja. Yeah. Voilà.
And as Ecclesiastes writes in chapter 4.
En zoals Prediker schrijft in hoofdstuk 4.
Vers 12. A threefold cord is not quickly broken.
Een drievoudig koord is niet snel te breken.
The problem with that is that Satan hates this.
Het probleem daarmee is dat Satan de haat.
Satan absolutely hates the women of God.
Satan haat absoluut vrouwen van God.
And as a Christian author and speaker, Lisa Bever says.
En er is een christelijke auteur, een vrouw, die schrijft.
That is why, from the beginning of times.
Dat is waarom van het begin der tijden.
Satan loves to simultaneously at the same time.
Satan die doet tegelijkertijd.
He loves to shame and sexualize the feminine form.
Satan houdt ervan om tegelijkertijd het vrouwelijke lichaam te beschamen en te seksualiseren.
So what it means, women are silenced and sexualized.
Wat dat betekent is vrouwen worden het zwijgen opgelegd en geseksualiseerd.
So on the one hand we see it in let's say ultra-conservative Christian groups, sects.
Aan de ene kant zien we in ultra-controversiële christelijke groepen bijvoorbeeld sectes.
Countries with Sharia law.
Landen met de Sharia-wet.
Even in the West, so-called glass ceiling.
Zelf in het Westen, so-called glazen plafond.
So when as a woman in work environment you can only reach so much and then the doors are closed for you.
Ja, in een vrouw in die omgeving kunt je maar zo hoog klimmen en dan sluiten die deuren gewoon voor u.
On the other hand, we as women ourselves.
Aan de andere kant wij vrouwen wij zelf
allowed our culture and world to diminish our godly image.
Stonden we eigenlijk toe dat de wereld en onze cultuur onze goddelijke identiteit neerhaalde? Nee? Diminished? I don't know what is. Afzwakte.
How? Through habits we have.
Door de gewoontes die we hebben.
Things we buy.
Dingen die we kopen.
Songs we listen to. Conversations we have.
Lieder waar we naar luisteren. Gesprekken die we hebben.
Women were and still are sexualized and silenced. Silenced and sexualized.
Vrouwen vandaag zijn nog steeds het zwijgen opgelegd en geseksualiseerd en het zwijgen opgelegd.
And what is the solution to the problem which the world has chosen?
En wat is de oplossing tot het probleem die de wereld heeft gekozen?
Feminism.
Feminism.
That's their answer.
Dat is hun antwoord.
You know, I have a problem with feminism.
Weet je, ik heb een probleem met feminisme.
Not the first wave of it, which happens in the end of 19th century.
Niet de eerste golf die ontstond in de 19e eeuw.
Back then, it was really focused on civil rights, justices for women.
Toen werd het vooral gefocust op burgerrechten, recht voor vrouwen.
Moral reform. So all the
morale reformatie, dus al die goede dingen.
But the second wave of feminism in the late 1960s had only one goal.
Maar de tweede golf van feminisme in de jaren 60 had één rol.
Destruction of marriage and family.
Het verwoesten van het huwelijk en de gezinnen.
picturing all men as predators, as oppressors, as abusers.
Ze beelden eigenlijk alle mannen af als roofdieren, als onderdrukkers, als misbruikers.
And the truth is,
en de waarheid is,
the movement would have not been so successful if
dat het de movement niet zo succesvol zou zijn als
if the church had taught men and women
als de kerk mannen en vrouwen zou geleerd hebben
on how to be a godly family, how to love each other, how to treat each other right.
Hoe ze een goddelijk gezin moeten zijn, hoe ze elkaar moeten met elkaar moeten omgaan, hoe dan ze elkaar moeten lief hebben.
This fight for female voice and equality went into a completely different direction.
Dat gevecht voor uw vrouwelijk, om het vrouwelijk, de vrouwelijke stem te laten horen, ging in volledige verkeerde richting.
With modern feminism,
in het moderne feminisme,
Satan took something as beautiful as the power of godly woman and turned it into something ugly like feminism.
Nam Satan eigenlijk iets heel moois als de kracht van een vrouwelijke kracht naar iets lelijks zoals feminisme.
But what is it to be a woman?
Maar wat betekent het om een vrouw
That's
te zijn?
Question, right?
Dat is een grote vraag, toch?
Let's look at it in the context of this story.
Laten we het bekijken in de context van deze, van dit verhaal.
We read in the story of Deborah that she was a mother of Israel.
We lezen in het verhaal van Deborah dat ze moeder was van Israël.
Judges 5:7 says there were few people left in the villages of Israel.
In die hoofdstukken wordt er geschreven dat er weinig mensen waren in de dorpen van Israël.
Until Deborah arose as a mother of Israel.
Tot Deborah opstond als een moeder van Israël.
Some translations actually say the mother in Israel.
Sommige vertalingen vertalen het eigenlijk als een moeder in Israël.
We know that Deborah had a husband, but we actually don't know if she had any children.
We weten dat Deborah een man had, maar we weten eigenlijk niet of ze kinderen had.
And still, she is called a mother.
En nog steeds wordt ze een moeder genoemd.
I had to ask myself here.
Ik moest mezelf de vraag stellen.
Is mother's heart a part of our female identity, or is it just a role like the rest of them?
Betekent het moederhart, is dat een deel van onze identiteit?
Or is it just a role like the other?
Of is het gewoon een rol zoals alle andere rollen?
When Adam gave a name to his wife.
Wanneer Adam een naam gaf aan zijn vrouw.
In the Eden garden.
In de tuin van Eden.
He called her Eve.
Noemde hij haar Eva.
Eve's name literally means the mother of all living, to give life.
De naam Eva betekent letterlijk moeder van al het leven.
Motherhood is engraved in her identity.
Het moederschap is gegraveerd in haar identiteit.
What do you think of when you hear a phrase a motherly heart?
Wat denken jullie als jullie horen een moederhart?
Perhaps nurturing?
Misschien voeden?
Tenderness?
Tederheid?
Compassion?
Medeleven.
Sacrificial love.
Opofferende liefde.
All of these are godly characteristics.
Al deze dingen zijn goddelijke eigenschappen.
The well-known El Shaddai, God Almighty, name of God.
De welgekende naam El Shaddai, God Almachtig.
Actually, this name El Shaddai should literally be translated.
Eigenlijk de naam El Shaddai zou letterlijk vertaald moeten worden.
The strong-breasted one.
De sterk geborste.
El means strong one.
El betekent sterke.
And Shad means a female noun for breast.
En Shad betekent het vrouwelijke zelfstandig naamwoord voor borst.
It represents God as the source of nurturing, comfort.
Het vertegenwoordigt God als een teken van het voeden, het geborgen houden. Ja.
Wisdom, unstoppable love.
Wijsheid en liefde die niet ophoudt.
God is beyond gender and he has both male and female characteristics.
God is verder dan een gender, heeft zowel vrouwelijke als mannelijke eigenschappen.
He's not some bearded old man sitting on the clouds.
Hij is niet een of andere oude man met een lange baard die op de wolken zit.
So because women were made in the image of God.
Dus omdat vrouwen ook werden gemaakt naar het evenbeeld van God.
A tender and nurturing heart is also a reflection of his character in us.
En is een teder hart ook een reflectie van zijn karakter in ons.
It makes it part of our female identity, not just the role we play as mothers.
Het maakt het deel van onze vrouwelijke identiteit, niet gewoon de rol die wij spelen als vrouwen of moeders.
And sometimes we have to fight against modern worldly ideas.
En soms moeten we vechten tegen de wereldse ideeën.
For all that it means to be female.
Wat het betekent om een vrouw te zijn.
To be wise.
Om wijs te zijn.
Kind,
lief.
Nurturing.
Voedend.
Motherly.
Moederlijk.
Strategic and protective.
Strategisch en beschermend.
There is a popular quote by Michael Hopf.
Er is een populaire quote.
Hard times create strong men.
Moeilijke tijden maakt sterke mannen.
Strong men create good times.
Sterke mannen maken goede tijden.
Good times create weak men.
Goede tijden maken zwakke mannen.
And weak men create hard times.
En zwakke mannen maken harde tijden.
The question from me today is, what would strong women create?
De vraag die ik me vandaag stel is, wat zouden sterke vrouwen maken?
Strong not in the sense of control or power on our own.
Sterk niet in de zin van controle, macht.
But the strength which is given by God to us.
Maar de kracht die ons gegeven wordt door God.
When we trust him,
wanneer we hem vertrouwen.
Serve him,
wanneer we hem dienen.
And love him and others.
En hem liefhebben en anderen liefhebben.
We live in the world, but we are not of the world.
We leven in de wereld, maar we zijn niet van de wereld.
Remember that with all these different roles we have, our identity is always in him.
Herinner u, met alle verschillende rollen die we hebben, is onze identiteit altijd in hem.
We are his daughters and his heroes.
Wij zijn zijn dochters en zijn helden.
And every hero is made by winning one battle at a time, one correct choice at a time.
En elke held wordt gemaakt door het overwinnen van één gevecht tegelijkertijd, van één keuze tegelijkertijd.
And godliness is also created in us by one godly choice at a time.
En goddelijkheid wordt ook in ons gecreëerd door één goddelijke keuze per keer.
Oh, just imagine with me.
Stel je gewoon even met mij voor.
Deborah, this mother in Israel.
Deborah, die moeder in Israël.
Standing there next to Barak.
Zij staat daar naast Barak.
Realizing that without God they have no chance of winning the battle.
Ze realiseert zich dat zonder God zij geen kans hebben om het gevecht te overwinnen.
Making those hard choices and waiting for the miracle.
Die moeilijke keuzes maken en wachten op het mirakel.
I want to finish by reading something from Psalm 68.
Ik wil eindigen door iets te lezen uit Psalm 68.
So this is from the complete Jewish Bible.
Dit is eigenlijk vanuit de complete Joodse Bijbel.
And these are actually the words in the original.
En dat zijn eigenlijk de woorden die uit de originele vertaling komen.
Adonai gives the command.
Adonai geeft het gebod of de opdracht.
The women with the good news are a mighty army.
Vrouwen met het goede nieuws zijn een machtig leger.
Kings and their armies are fleeing.
Koningen en hun legers zijn vluchten.
While the women at home divide the spoil.
Terwijl de vrouwen thuis de buit verdelen.
Look at this. Look at who we are in him.
Kijk daarnaar. Kijk wie we zijn in hem.
We spread good news.
We verspreiden goed nieuws.
We are a mighty army.
We zijn een machtig leger.
We are participating in this victory, in success.
We delen in deze overwinning, in dat succes.
This is who we are as his daughters.
Dit is wie we zijn als zijn dochters.
Deborah was strong through the power of God.
Deborah was sterk door de kracht van God.
She didn't need modern feminism for that.
Ze heeft daar geen moderne feminisme voor nodig.
She held many roles, but her identity was very clear to her.
Ze had vele verschillende rollen, maar haar identiteit was heel duidelijk.
A woman with a motherly heart in Israel.
Een vrouw met een moederlijk hart in Israël.
Who belonged to the Most High King.
Die hoorde bij de hoogste koning.
She was brave.
Zij was dapper.
So I'm asking you today, my dear sisters and brothers.
Dus ik vraag u vandaar, mijn lieve zusters en broeders.
Be brave.
Wees dapper.
Have those hard conversations at work.
Heb die moeilijke gesprekken op het werk.
Difficult decisions about finances.
Moeilijke beslissingen over financiën.
Asking for forgiveness from a friend.
Vergeving vragen aan een vriend.
Deborah was leading the Israeli army into one of the most intense experiences in their life.
Deborah leidde het volk van Israël in een van de meest overweldigende, moeilijke situaties van hun leven.
She was responsible for providing inspiration and courage to her army.
Zij was verantwoordelijk om inspiratie te geven aan het leger en om hen te bemoedigen.
And she did it by reminding them that the Lord went ahead of them, in front of them.
En zij deed dat door hen eraan te herinneren dat de Heer hun voorgaat.
God gives us courage.
God geeft ons moed.
As much as we try to find it.
Hoezeer dat we dat ook zoeken, proberen te vinden.
Bravery does not come from our own will.
Moed komt niet uit onze eigen wil.
Remember, my dear brave one.
Herinner mijn moedige persoon of.
Your courage comes from the Almighty God who faced the cross.
Uw moed komt van Almachtig God die het kruis heeft doorstaan.
Happy woman with a mother's heart day.
Gelukkige moeder met gelukkige vrouw met een moeders hart.
Amen.
Amen.